Het is 28 maart.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Dit weekend beginnen de play-offs in onze hoogste voetbalcompetitie. En dan, twee maanden later, kennen we de kampioen. Maar eigenlijk kennen we die nu al. Spoiler alert, we vertellen straks wie kampioen wordt. We gaan daarvoor te raden bij voetbalkenners, maar die durven zich al eens te vergissen. En bij wiskundige modellen. En wiskunde ligt natuurlijk nooit. Hoe komen we daarbij en waarom zijn we toch niet helemaal zeker?
Geen tijd om te verpozen. Avila gooit een hoge bal. Wie kan erbij? Bataille maakt zich vrij. Alderweireld trapt. En scoort! Alderweireld scoort! Oh la la! Wat een trap! Uitgerekend Toby Alderweireld. Het kan toch niet mooier geschreven worden dan dat het Toby Alderweireld is die die bal met een verwoestende kracht in de bovenhoek jaagt. Wat een geweldige apotheose!
Zo eindigde onze voetbalcompetitie vorig jaar met het doelpunt van de titel voor Antwerp. Maar enkele minuten voor afluiten. Toby Alderweireld scoorde die goal natuurlijk. Dit jaar belooft het weer spannend te worden. Na 30 wedstrijden in de reguliere competitie gaan de 6 ploegen met de meeste punten naar de Champions Playoffs. Dit jaar zijn dat Union, Anderlecht, Club Brugge, Antwerp, Cercle Brugge en Genk. Dat zijn de 6 die dus nog kans maken op de titel. De punten worden nu gehalveerd om het wat spannender en ingewikkelder te maken. En wie na de playoffs bovenaan staat, die wint de Jupiler Pro League dit jaar. Maar wie wordt er nu kampioen binnen een paar weken? Daarom hebben we Dries de Smet van onze wetenschapsredactie en Bart Laga van onze sportredactie uitgenodigd. Dries, misschien fronst de luisteraar nu zijn wenkbrauwen. Waarom ben je hier als wetenschapsjournalist om over de playoffs te spreken?
Ja, iedereen die de playoffs een beetje kent, weet dat dat hogere wiskunde is. Ja. En als je hogere wiskunde zegt, dan kom ik er graag bij.
Ja, het is toch al gedeeld door 2 om te beginnen. Maar dat is waar, hebben we het straks nog over. Goed, we zitten nu dus nog met 6 ploegen. Ik weet niet of jij dat mag zeggen, Bart, maar is jouw favoriete ploeg nog in de running voor de titel?
Welke favoriete ploeg, Alexander?
Uiteraard, een sportjournalist is neutraal. Die van jou wel, Dries?
Dat is waar, ja. Niemand is perfect. Dus ja. Ik zal het maar toegeven, ik ben een supporter van Cercle Brugge.
Ja, maar ze zitten in de playoffs dit jaar. Dat is uitzonderlijk. Mijn ploeg speelt nog in 1B. Dat is FSK Beveren. Maar bon, mogen voetbaljournalisten dan geen favoriete ploeg hebben, Bart?
Dat heb ik niet gezegd, maar het is wel zo dat in 20 jaar dat ik ondertussen het voetbal professioneel volg, ik ondervonden heb dat er in elke club wel echt heel toffe mensen zitten, maar ook wel absoluut echt wel afschuwelijke figuren rondhangen. Ja, als ik echt voor mezelf spreek, heb ik het geluk gehad opgegroeid te zijn in een stad waar eigenlijk tot ik 30 was geen eerste klasse club actief was. En dat heeft mij immuun gemaakt voor welke vorm van supporterarij dan ook.
Oké, dat is dan weer het voordeel, zeg maar. Goed, we gaan het dus over die playoffs en over wiskunde hebben, hoe dat samengaat. Dries, vertel eens, wat heb je uitgevogeld?
Wel, ik heb eigenlijk geprobeerd om de kans te berekenen dat een ploeg kampioen speelt. Mm-hmm. En je kan zeggen, ja, dat is toch eenvoudig. Degene die als eerste eindigt in de reguliere competitie, die heeft het meeste kans. Dat is inderdaad logisch. En hopelijk is dat ook zo, anders kloppen mijn kansberekening niet. Maar je kan dat eigenlijk vrij goed gaan uitrekenen, wat nu de kans is voor elke ploeg. Ja. Eigenlijk is het simpel. Je hebt 6 ploegen die 2 keer tegen elkaar spelen. Dus dat zijn 10 matchen per ploeg, 30 matchen in totaal. Mm-hmm. Je hebt per match 3 mogelijke uitkomsten. Ja. Ofwel een thuisoverwinning, een uitoverwinning of een gelijkspel. Dus 3 mogelijkheden. Mm-hmm. En dan kan je gaan kijken, hoeveel mogelijkheden zijn er in totaal? Dat is 3 tot de 30ste macht. Ja. Dat is 205.000 miljard. Ja. En vorig jaar hadden ze het ons nog relatief makkelijk gemaakt, want dan had je maar 4 ploegen in de playoffs. Ja, ja, ja. En dan heb je 4 ploegen die samen 12 wedstrijden spelen. Mm-hmm. Je hebt 3 mogelijkheden mogelijke uitkomsten. Dus dat is 3 tot de 12e, dus ongeveer 500.000. Die mogelijkheden kunnen we nog allemaal manueel afgaan, bij wijze van spreken. Nu zijn het 6 ploegen die dan samen 30 wedstrijden spelen. 3 tot de 30e is 200.000 miljard. Dat is al iets complexer.
Dus er zijn 200.000 miljard mogelijkheden?
Ja.
Wow.
Er zijn 200.000 miljard mogelijke uitkomsten. Dus van alle, als je alle, over alle wedstrijden bekijkt.
Oké, dat is heel veel. Daar heb je toch een heel krachtige computer voor nodig.
Ja, ik ga meteen toegeven, die hebben we niet allemaal uitgerekend.
Ja, okay.
Dat was ik eerst van plan. Maar toen heb ik een profwiskunde gecontacteerd, Jeroen van Isamaai, van de KU Leuven. En die zei, ja, dat is totale overkill. Dat moet je echt niet gaan doen om al die scenario's te gaan uitrekenen. Wat je eigenlijk beter doet, is een aantal scenario's gaan simuleren. En je speelt bijvoorbeeld die playoffs 100.000 keer of 1 miljoen keer, zo hebben we dat gedaan. En dan ga je bij die 1 miljoen keer telkens gaan tellen, ja, wie is nu de kampioen? Ja. En zo kan je een kansenrekening gaan doen.
Straks hebben we het verder over die kansen en over wie er nu volgens de kansberekening kampioen wordt. Maar Bart, laat het ons eerst eens over die playoffs hebben. Dat blijft een omstreden formule, hè?
Ja, het is van bij het begin eigenlijk een enorm grote en radicale groep tegenstanders van, die dan ook voorspeld hebben, ja, dit blijft niet duren. Maar het is al 15 jaar verder en we zien dat het systeem nog steeds bestaat. Uh-huh. En meer zelfs dat het navolging heeft gekregen in verschillende andere landen.
Ja, ja.
Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken.
Niet de grootste competities.
Niet de allergrootste competities. En de reden is eigenlijk dat het zoveel meer spanning brengt natuurlijk. En wat is voetbal? Niet anders dan eigenlijk ja, de droom, de illusie van alles kan altijd gebeuren. En hoe langer dat je zo'n droom, zo'n illusie in leven houdt, hoe spannender en hoe aantrekkelijker die competitie is. Hè. Er is niks zo doodmakend, laten we zeggen, voor de sport als een wedstrijd die op een bepaald moment in definitieve plooi ligt. Hè. Denk alleen maar al aan die laatste 6 minuten
Westerlo.
Ja, en dat voel je gewoon aan. Dat staat haaks op alles waar sport voor moet staan. Het sport is net wat er bijvoorbeeld gebeurd is in de wedstrijd OHL-KV Mechelen. Het stond eigenlijk heel de wedstrijd 0-0. Bij dat scenario zouden beide ploegen uitgeschakeld zijn voor hun respectievelijke doelen.
Ja.
Maar toch valt er dan in die laatste minuut dat doelpunt waardoor alles weer kan. Dat is net
De magie van het
voetbal. En die competitieformule is daar ook op bedacht om die magie voor zoveel mogelijk verschillende clubs zo lang mogelijk in stand te houden.
Ik heb het gevoel dat je wel een believer bent. Dat je er wel fan van bent.
Dat komt eigenlijk vooral, Alexander, doordat we nu net weer die ontknoping. Hè, je hebt in een seizoen 2 grote ontknopingen in België. Terwijl in andere landen is dat dus maar 1. Maar in België hebben dus 2 grote spanningsbogen. Daarvan hebben we er nu 1 net gehad van wie doet mee en in de playoffs. En ik ben inderdaad niet ongevoelig voor de sensaties. Maar jij ziet toch wel in maart eigenlijk in België al een ongelooflijke beleving van die voetbalcompetities. Waar, neem nu in Nederland, daar is de kampioen al sinds kerstmis bekend.
Ik kan me inbeelden dat het gewoon ook om geld gaat voor die tv-rechten van die wedstrijden, toch?
Ja, ik had onlangs nog een interview met de bedenker van de playoffs in België. Dat is een Nederlandse consultant, Pieter Nieuwenhuis. De man ook die dan later in andere landen hetzelfde systeem heeft ingevoerd. En ja, die man die houdt de clubs eigenlijk voor van kijk, je moet eigenlijk de waarde van je product opdrijven om eigenlijk een hoger tv-contract in de wacht te slepen. Want het tv-geld is een van de, laten we zeggen, 2 belangrijkste bronnen, inkomstenbronnen voor Belgische clubs. En hij heeft dus de clubs overtuigd dat je dat best kan doen door het format van de competitie aan te passen. Of dat dan ook zo is, dat is dan nog voer voor discussie. Want sommige tv-zenders die zeggen van kijk, nee, wij bieden alleen maar op het Belgisch voetbal omdat wij dat willen hebben als product om het even, of dat nu met play-offs is of niet. Maar goed, hij beweert wel dat je andere spelers ook kan aantrekken in de markt om de waarde op te drijven. Een ander argument dat hij aanhaalt is, ook weer misschien bediscussieerbaar, hij heeft eigenlijk een model ontwikkeld waarbij je individuele prestaties van spelers gaat uitmeten, uitrekenen. En hij beweert dat het competitiesysteem in België spelers tot 40% op individuele basis beter heeft laten renderen. En hij zegt daar dan ook weer van kijk, dat betekent dan dat Belgische clubs die spelers ook weer voor 40% meer kunnen gaan verkopen in het buitenland. En ook weer daar transferinkomsten, dat is eigenlijk een andere belangrijke inkomstenbron van die Belgische clubs.
Ja, een argument tegen. Je haalt het daarnet al kort aan, die beruchte halvering van de punten. Ik kan me inbeelden dat Union nu toch wel even denkt van... Bon, we zijn nu onze grote voorsprong kwijt.
En je kon dat zien, vond ik, alleen al aan de lichaamstaal en aan de woorden van de trainer en de spelers van Union de laatste weken, vlak voor het begin van de play-offs, voelden het duidelijk heel onbehaaglijk voor hen dat ze de helft van die voorsprong gingen kwijtspelen. En dat is gek, want ze wisten natuurlijk perfect op voorhand hoe ons competitiesysteem in elkaar zit en dat je eigenlijk in de reguliere competitie maar voor 1,5 punt voor een overwinning speelt. Maar toch is er dat psychologische effect van het iets moeten afstaan waar je hard voor gewerkt hebt. Dat is wel een beetje tegen natuurlijk. Dit systeem beloont niet de merites van de best presterende ploegen. Integendeel beloont eigenlijk die ploegen die, wat men dan noemt, het best kunnen pieken naar de periode die nu aanbreekt.
Ja.
April, mei, de 2 maanden waarin de play-offs duren.
En gebeurt het vaak dat de eindwinnaar van de competitie niet de ploeg is die aan het eind van de reguliere competitie bovenaan stond?
We hebben al 14 keer play-offs kunnen hebben. 1 keer is het niet door kunnen gaan.
Ja.
Maar van de 13 andere keren, in 5 van die gevallen, was het zo dat de eerste van de reguliere competitie niet de latere kampioen geworden is.
Ja.
Denk aan vorig jaar, toen stond Genk als eerste, als eerste gekomen uit die reguliere competitie. Uiteindelijk is Antwerp kampioen geworden. Het jaar daarvoor stond Union duidelijk voor en is Club Brugge kampioen geworden.
En vind je het als wiskundige dan een eerlijk systeem, Dries?
Ik bedoel, de halvering van die punten?
Ja.
Eigenlijk wel. Ja. Als je nu 2 kampioenen zou vergelijken, of 2 ploegen zou vergelijken, ploeg X heeft 60 punten en ploeg Y heeft ook 60 punten. En die ploeg X heeft alle punten gehaald door te winnen van staartploegen. Hmm. En ploeg Y heeft alle punten gehaald door te winnen van zijn rechtstreeks concurrenten voor de titel, dus de beste ploegen. Ja, ik denk dat de meeste mensen daar wel geneigd zullen zijn om te gaan zeggen, ja, ik vind eigenlijk die ploeg Y, die wint van de beste ploegen en de rechtstreeks concurrenten, eigenlijk een waardigere kampioen.
Ja.
Je zou kunnen zeggen, ja, moet dat dan zo extreem? Want zoals Bart al zei, je haalt in de reguliere competitie voor een overwinning eigenlijk maar 1,5 punt. Mm. En in die play-offs haal je dan 3 punten. Je zou kunnen zeggen, ja, we gaan daar ergens een compromis gaan maken en ergens tussenin gaan zitten. En Bart stelde al voor, in plaats van te delen door 2, delen door 1,5 bijvoorbeeld. Of je zou kunnen ook delen door 1,33. Ik zie meteen fronsen, dat is misschien wel te raar.
Ja, maar
op zich zou dat wel kunnen, want je zou kunnen zeggen, ja, nu ga je voor 50% van de punten die je overhoudt, in plaats van 100% ga voor 75%. Dus voor elke 4 punten hou je er 3 over, dat is dan delen door 1,33. Of je deelt er 1,5, wat op zich ook nog wel mooi is, want dan haal je voor elke 3 punten die je haalt, krijg je er 2 over bij de eindcompetitie. En in het huidige format met 16 ploegen zou het ook betekenen dat je dan, als je dat dan uitrekt over het aantal matchen, dan heb je, ja, kan je het 60 punten halen in de reguliere competitie en dan nog eens 30 punten in de na-competitie. Ja. Dus dan is de reguliere competitie dubbel zoveel waard als de na-competitie. En daar valt op zich wel iets voor te zeggen. Ja. Plus het argument wat Bart natuurlijk ook aanhaalt, de spanning. Ja, dat scheelt wel een serieuze slok op de borrel. Dat wil niet zeggen, als je die punten niet zou halveren, dat het niet spannend zou kunnen zijn. Kijk naar vorig seizoen, als ik dat dan uitreken, dan had je 3 ploegen gehad die aan het einde van de competitie precies evenveel punten zouden gehad hebben.
Okay.
En dat zou waarschijnlijk Henk gewonnen zijn, omdat die uiteindelijk gewonnen hadden in de reguliere competitie. Maar je ziet wel, als je kijkt naar dan alle jaren sinds we play-offs hadden, zou er maar 1 keer voorgekomen zijn dat dat iemand die lager gerangschikt stond in de reguliere competitie, dus plek 2 tot 6 dan, kampioen zou geworden zijn. Je haalt wel wat van die spanning weg en het maakt het wel voorspelbaarder. Namelijk de eerste wordt met een veel grotere kans kampioen.
Heeft Dries hier zo net een nieuwe competitieformat uitgevonden, Bart?
Ja, ik denk dat we de opname van deze podcast moeten bezorgen aan de Pro League, die nu bezig zijn met de tender, dus de aanbesteding van het nieuwe mediacontract dat ingaat vanaf 2025.
Voilà, Lorin Parijs, ik kan een mailtje verwachten. Goed, straks kijken we naar wie er nu volgens de statistiek kampioen wordt. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
Stem ze.
Luister nu naar Stemzie. De nieuwe verkiezingspodcast van De Standaard.
Voor en door first voters.
Like me.
En voor iedereen die een opfrissing kan gebruiken voor we naar de stembus trekken.
Stemzie.
Waar vind ik informatie?
Hoe zit zo'n campagne ineen?
Stem ik niet beter blanco?
Zijn verkiezingsresultaten betrouwbaar?
Waar is het klimaat gebleven?
Diversiteit. Links, rechts.
Wat betekent dat nog?
Stemzie.
Vanaf nu te beluisteren bij De Standaard of via je favoriete podcastplatform.
Dries, Bart, terug naar jullie. Als we nu even niet naar die wiskundige modellen zouden kijken, wie denken jullie dat er kampioen wordt eind mei?
Goh, ik gun het Union wel. Misschien ook wel omdat ze het er al twee keer naast gegrepen hebben. Dus op zich, ja, vind ik wel dat het een waardige kampioen zou zijn. Als je mij vraagt om een uitzinnig hokje te doen, ja, dan zou ik misschien toch de buren van Club Brugge naar voren schuiven. Mm. Die hebben op zich wel een goede ploeg en ik denk, die kunnen wel voetballen. En misschien kunnen die dat momentum wel grijpen om iets uitzonderlijk te gaan doen.
Ja, want daar zijn ze wel goed in, hè Bart. Dat hebben ze in het verleden al bewezen, dat ze in die play-offs wel iets kunnen.
Club Brugge draagt altijd de belofte in zich, zeker de laatste jaren, van ze kunnen nog veel meer dan ze eigenlijk laten zien. Alleen zijn er dit seizoen zoveel momenten geweest waarop we dachten, ja, nu is Club Brugge vertrokken en dat werd dan toch weer gevolgd door een ontgoocheling. Mm. Maar zoals Dries zegt, inderdaad, nu heb je wel het effect van de trainersontslag. Daar kunnen we nog eens een aparte podcast over opnemen. Of dat nu nuttig is of niet. Het zal velen benieuwen of dat met een interim trainer Nicky Haaien zal lukken. Het zal nu volledig van de spelers en de intrinsieke motivatie moeten komen. De verantwoordelijkheid wordt bij de spelers gelegd. Dus het is zeer interessant om te zien hoe Club Brugge daarop reageert.
Ja. Goed, naar de wiskundige modellen, Dries. Je hebt je Excelletje openstaan. Wie wordt er kampioen?
dat is natuurlijk een vraag uit de duizend. Ja. Als je kijkt, het is natuurlijk logisch dat de eerste in de reguliere competitie die heeft het meeste kans. Dat is sowieso zo. Maar als je kijkt nu naar Union, dan, als we dat dan uitrekenen over al die simulaties heen, en we gaan ervan uit dat elke ploeg een even grote kans heeft om een match te winnen, te verliezen of gelijk te spelen. Je kan dat bediscussiëren, maar als je dat bekijkt over alle play-offs heen, dan is dat ongeveer zo. Dus dat die kans 1/3, 1/3, 1/3 is. Mm-hmm. Als je zegt, het is allemaal toeval, dan is het zo dat als we dat 1 miljoen keer spelen, dat in 66% van de gevallen, dus 2/3 van de gevallen, is Union kampioen.
Ja, oké. Dat is een goede kans.
Dat is een goede kans, want als je dat ook gaat bekijken dan bij alle voorgaande play-offs, en dan kwam het eigenlijk maar 3 keer voor dat een ploeg er beter voor stond. Oh ja. Je hebt bijvoorbeeld Club Brugge een keer gehad, die 93% kans had om kampioen te worden. Dat zijn ze dan ook geworden. Maar je hebt ook Union gehad, die dan 2 jaar geleden had dan 75% kans om kampioen te spelen. En toen hebben ze het wel laten liggen. Toen is Club Brugge is uiteindelijk kampioen geworden.
Ja, en stel dat ze maar 10 punten op 30 halen. Wat is de kans dan nog?
Ja, eigenlijk ook niet zo heel slecht. Oh ja. 10 op 30 lijkt weinig. Maar als je alles gewoon random verdeelt, dan haalt een ploeg ongeveer 13 punten. Uh-huh. Dus je zal dat ook zien aan het eind van de competitie. Als we dat zullen uitrekenen, zal dat ongeveer op neerkomen dat elke ploeg gemiddeld 13 à 14 punten gehaald heeft. En dus met 10 punten, ja, dat lijkt weinig. Maar ook dan hebben ze nog meer dan 50% kans om kampioen te spelen. Union. Dus het kan zeker ook met weinig punten. Ja. Als je dan zegt, ja, we gaan ze meer punten gaan toekennen en ze gaan bijvoorbeeld tegen elke ploeg gaan winnen, ja, dan zijn ze sowieso kampioen. Logisch, want dan blijven ze de eerste. Stel dat ze 20 punten zouden halen op 30, wat dat betekent dat ze dan bijvoorbeeld, neem nu een scenario, ze winnen al hun thuismatchen en ze spelen al een uitmatchje gelijk, en dan halen ze 20 op 30, ja, dan is het ook 99,9% zeker dat ze kampioen spelen.
En wat is de kans dat Anderlecht de tweede in de stand kampioen wordt?
Anderlecht staat er ook niet zo slecht voor. En dat is ook logisch als je maar 3 punten achter staat. Dat valt best wel in te halen. Dus opnieuw, als je kijkt naar alle mogelijkheden, dan in een kwart, ruim een kwart, 26%, zou Anderlecht kampioen zijn. Dat lijkt misschien weinig, maar goed, er zijn ploegen die het nog met veel minder gedaan hebben. Anderlecht zelf, nota bene. Die zijn ooit eens met een a priori kans, dus voor de begin van de eindronde, met 10% kans, zijn die ook kampioen geworden. Dus het kan zeker. En het kan ook snel keren, want stel dat die dan 2 keer winnen tegen Union bijvoorbeeld, ja, dan stijgt hun kans al naar 2/3. Of neem nu de eerste wedstrijd, dan moet Anderlecht tegen Antwerpen, stel dat ze die match winnen en Union verliest tegen Genk, ja, dan zie je die kansen ook al keren. Dan zou het zo zijn ongeveer dat in 50% van de kansen gaat, is Union nog steeds kampioen. Maar Anderlecht heeft dan ook al meer dan 40% kans. Dus Anderlecht maakt zeker een grote kans om ook kampioen te spelen.
Ja, en de underdogs zoals Cercle Brugge, jouw favoriete ploeg, maken die überhaupt nog een kans?
Mathematisch kan het nog, dat is zeker. Ja, dan zie je van alles mogelijke scenario's in ongeveer 1% kans gaat de titel naar Cercle of 1% gaat het naar Genk. Dus het kan zeker. Je ziet ook Antwerp, die dan nu derde staat, ja, die heeft ongeveer 3% kans. Club iets minder, een kleine 3%. Dus het kan best wel dat een van die ploegen kampioen speelt. Stel nu dat of Cercle Brugge of Genk alle matchen winnen, ja, dan zijn die in 98% van de gevallen kampioen. Dus het kan zeker. En we hebben al dat soort remontes gezien, relatief recent. Genk, 3 jaar geleden, die zijn als vierde, toen was er een play-off met 4, gestart aan die play-offs. En zijn op gelijke hoogte geëindigd met Club Brugge, die dan uiteindelijk kampioen was. En ook in het tweede jaar, denk ik, Bart, corrigeer me als ik fout ben van de play-offs, zag je ook die remonte van Standaar. Standaar start als zesde aan de play-offs. En eindigt uiteindelijk op gelijke hoogte met de latere kampioen Genk. Dus ja, dat is wat Bart zei in het begin. Die dromen zijn mogelijk en voetbal is nu eenmaal een sport waarbij het heel dicht bij elkaar ligt. Er worden heel weinig doelpunten gemaakt in een wedstrijd, dus het kan alle kanten uitgaan. Dat maakt het ook net zo spannend. Het kan, dus alle supporters alles mogen nog dromen.
Je moet gewoon alles winnen, dan kan alles. Ja, dat is het.
Dat helpt. Ja,
dat helpt natuurlijk. Goed Bart, tot slot, je zei het al dat er een hervorming wel op tafel ligt. Blijft dit format bestaan, denk je?
Er ligt een competitiehervorming op tafel omdat de grote clubs vinden dat ze te veel wedstrijden moeten spelen. Mm-hmm. Er komen Europees nog al maar wedstrijden bij. De meest eenvoudige manier zou zijn om dan de play-offs af te schaffen. Dan heb je minder speeldagen. Maar ja, die willen ze dan net behouden. Dus de enige andere manier om tot een iets draaglijker seizoen te komen is dan om het aantal deelnemers in totaal van de Jupiler Pro League terug te dringen en men wil zelfs naar 14 gaan.
Ja, okay.
Dat is natuurlijk totaal onrealiseerbaar. Ja. Daar zei Pieter Nieuwenhuis, de Nederlandse consultant, over van, ja, je kan met kalkoenen niet onderhandelen over het kerstmenu. Met andere woorden, er is geen enkele manier dat je die kleinere clubs kan overtuigen om zelf uit de Jupiler Pro League te stappen.
Nee, natuurlijk niet.
Tenzij dat er misschien heel veel tv-geld bijkomt, dat er inderdaad een competitieformule wordt gevonden die nog veel meer geld naar de clubs kan voeren. En dan kan er natuurlijk wel een financiële herverdeling komen.
Ja.
Hetgeen mogelijk wel als compromis uit de bus kan komen is, in ruil dat de play-offs blijven bestaan, dat de puntenhalvering wordt afgeschaft.
Ja, ja.
Dus daar is wel op dit moment, zoals de kaarten nu liggen, is daar wel draagvlak voor.
Ja, oké, goed. Of verdelen door 1,33, dat kan natuurlijk.
Of door anderhalf. Ja,
of door anderhalf of door 1,12.
Je kan ook de vierkantswortel nemen. Maar ja.
Goed. Bart Laga, Dries de Smet, dank jullie wel.
Dank je.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.